Misschien ken je de tekst alleen zo. Dan heb ik goed nieuws voor je vandaag. Want ik ga de tekst vanuit een hele andere kant uitleggen. Veel bijbelse, denk ik ook overigens. Laten we hem lezen. Dan, ik lees trouwens uit de HSV, maar dat doe ik voor de mensen die me kennen, dat doe ik altijd. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem mee naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Het is wat. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Ik heb het voorrecht gehad, durf ik al te zeggen, samen met Peter-Jan Kik, om een jaar lang catechisatie te mogen geven aan een groep jongeren in deze kerk van 16 tot 18 plus. En een van de onderwerpen waar wij het over hadden, dat was tijdens een meerpaal-event, dat was je eigen identiteit door de ogen van Jezus Christus. En dat deden wij naar aanleiding van het verhaal van Petrus. En vanuit dat verhaal kun je vaststellen dat je identiteit in Christus pas kan beginnen als je volledig jezelf omarmt. Dat is namelijk de boodschap van het kruis. Dus de boodschap van het kruis in je hart is dus dat God zoveel van jou hield, dat hij zijn leven voor je over had. Dus dat voordat je begint aan je christelijke avontuur met de Heer, je dat moet doen. Jezelf helemaal omarmen. En dat mag. Sterker nog, dat moet. Dat was een mooie dag. Want er gebeurde wat met die jongeren. En op een gegeven moment toen gingen we ook weer van die groepjes uiteen. En toen stond ik bij een groepje jongens. Dat weet ik nog wel. En toen kwam het geloof ter sprake. Geloof. En toen stelde ik hen de vraag, want het is natuurlijk best wel een abstract begrip. Ik stelde hen de vraag van, joh, als jullie nou een definitie zouden moeten toekennen aan dat begrip geloof. Wat zou nou je omschrijving zijn? Hoe zou je dat formuleren? Nou, dat is niet makkelijk, hè? Dat is geen gemakkelijke vraag, wist ik. Dus toen gaf ik hun mijn definitie. En die definitie die wil ik vanochtend met jullie delen. Wat is geloof? Geloof is het door God geschonken algemeen menselijk vermogen om een visie, een beeld of een beschouwing te creëren. Dus dat kun je dus scheppen, maken. Uit dat beeld, uit die visie, uit die beschouwing conclusies te trekken, waarna je ook gaat handelen, die zichtbaar of die tegen de zichtbare realiteit kunnen ingaan. Het is zometeen vakantie. Als je nog een mooi filosofisch onderwerp zoekt, denk dan maar eens over na. En laat het eens landen. Want het geloof maakt ons menselijk. Het geloof maakt ons zelfstandig. Want door het geloof hebben wij een keuze. Het geloof geeft scheppende kracht. Net wat ik ook al zei. Want wij kunnen namelijk gaan handelen naar onze visie, onze beschouwing die we creëren. Ja? En dat doen we dus ook. En het belangrijkste, God heeft ervoor gekozen om ons door het geloof te redden en te rechtvaardigen. En dan wil ik u even een tekst meegeven uit Romeinen 5. En ik raad iedereen aan, als je in de vakantie nog een leuk boek zoekt of een leuk hoofdstuk uit de Bijbel om te bestuderen, lees Romeinen 5. Daar staat namelijk heel veel in. En Paulus die begint daar zijn brief met de woorden: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hè, uit het geloof gerechtvaardigd, hebben vrede met God door Jezus Christus. En wat betekent dat? Dat als je vrede hebt met God, dan leef je dus, als het goed is, vanuit de visie, de beschouwing, de overtuiging dat God naast je staat. En dat God niet tegenover je staat. Als God naast je staat, lieve mensen, dan leef je vanuit verbondenheid, vanuit relatie. Dan is er vergeving, verzoening. Dan is er liefde. Als God tegenover je staat, dan ontstaat er vijandschap, afstand. Ja? Werkt isolerend, zou je zelfs kunnen zeggen. Werkt de verbondenheid tegen. Werkt dus ook de relatie tegen. Dus bij vrede is er sprake van een eeuwigdurende goddelijke verbondsliefde. En als je geen vrede hebt, als je dus de beschouwing hebt dat God tegenover je staat, dan is er dus sprake van afstand, vijandschap, angst. En je voelt hem denk ik nu al aankomen, hè? Als je deze tekst leest, wat is dan je beschouwing? Hoe lees je de tekst? Lees je de tekst, interpreteer de tekst, wat gebeurt er in je hart? Is er inderdaad sprake van vrede met de Heer? Of is dat er gewoon niet als je die tekst leest? Raak je dan bang? Word je dan angstig? Het is goed om over na te denken, hè? Want hoe vervelend ook, vanuit het geloof kiezen we daar dus voor. Vaak onbewust, dat is het erge. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Je hoeft daar helemaal niet voor te kiezen. En wat betekent dat dus? Dus als je dus een uitleg hoort die vooral afstand schept, dan zegt dat niet zozeer veel over de interpretatie van de tekst, maar vooral iets over de beschouwing van degene die exegetiseert, die uitlegt. Ik ga er dus niet in mee. Want ik heb vrede met de Heer. Ik geloof daar niet in die andere kant. En een religieuze uitleg, om het zo maar even te zeggen, afstand, vijandschap. Wat moet ik doen om de Heer aan mijn kant te krijgen? Dat is het. Die hoef ik dus ook niet uit te leggen, mensen. Ik zou zeggen, tik deze tekst eens in op YouTube en ga kijken. Bakken met religie worden over je uitgestort. Maar zolang je het volhoudt. En misschien denk je ook wel van, ja, maar zo'n religieuze uittekst, David, dat ligt toch voor de hand als je dat leest. Hè, deuren dicht, ken je niet. Maar niets is minder waar, hè? Nee. Ook in deze gelijkenis staat de ontzagwekkende liefde van Jezus Christus voor ons centraal. Dus ik wil graag twee dingen overbrengen. Het eerste, waarom een religieuze uitleg van deze tekst niet klopt. En twee, hoe moeten we dat dan lezen? Wat ik overigens ga vertellen is niet uniek hoor. Laten we dat even voorop stellen. Daar zou ik mezelf ook niet heel erg prettig bij voelen. Dus het is ook niet zo dat ik nou iets heb ontdekt of zo, helemaal niet. Maar het vervelende is dat je het niet makkelijk vindt. Je moet wel goed zoeken. En ik denk ook dat het goed is om het nog eens een keertje onder de aandacht te brengen. Nou, dan gaan we beginnen. Er zijn een aantal contextuele factoren die ontzettend belangrijk zijn als je deze tekst gaat interpreteren, gaat exegetiseren, gaat interpreteren, gaat uitleggen. Ten eerste is het belangrijk aan het begin van de gelijkenis, wat zegt Jezus dan? Het koninkrijk der hemelen. Ja? En als Jezus spreekt over het koninkrijk der hemelen, wat zegt de Bijbel dan? Het koninkrijk der hemelen is niet daar, maar is binnen in u. Dus de tekst moet hier, de uitleg moet hierover gaan. Dat is één. Ja? Lucas 17 vers 21. Trouwens, voor de mensen die thuis willen opzoeken. Ten tweede, hè, wat ik ook al zei hè, in die omschrijving van het geloof, is dat Jezus in heel zijn boodschap niet alleen een beroep doet op ons hart, hè, het koninkrijk der hemelen, maar ook in ons denken en in ons handelen. Want wat zegt Jezus namelijk? Bijvoorbeeld in Matthäus 7 vers 23, om even in het Matthäus boek te blijven. En ieder die mijn woorden hoort en ze doet. Dus al die gelijkenissen, die zijn bedoeld om gedaan te worden. En je moet je dus voorstellen, dat zegt Jezus dus 2000 jaar geleden, ja, tegen een hele groep mensen die daar dus zat. Van alle leeftijden. Mensen wiens leven, bij wijze van, net begonnen was. Nou, of die aan het begin stonden van hun leven. En mensen wiens leven er misschien wel bijna op zat. En daarmee wil ik dus zeggen, lieve mensen, dat die tekst dus niet gaat over later en daarginds. Het gaat over hier en nu. In die tijd. Hier en nu. Ja? En wat is dan het gevolg daarvan? Deze tekst wordt vaak gebruikt waarin een eschatologisch, een eindtijdthema centraal staat. Niet dus. Het gaat niet over later en daarginds. Want Jezus zegt namelijk zelf, niemand weet wanneer dat gebeurt. Dus daar gaat het ook helemaal niet om. Het centrale thema is dat je er nu wat mee gaat doen. En natuurlijk heeft datgene wat je nu doet effect voor later. Hè? Dus daar kun je heus wel een koppeling in maken. Maar wel als bijrol. Niet als centrale boodschap. Kan niet. Dus dat heel eventjes terzijde. Dan gaan we nu naar de tekst. Als je kijkt hè, naar die 10 meisjes, hè, wat valt je dan op? Nou, er valt één ding op. Dat is dat die 10 meisjes, die zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen egocentrische, individualistische gedachtes. Blijkbaar is het licht laten schijnen van je licht om Jezus te vinden ineens een individualistische aangelegenheid geworden. En het is ook helemaal bedoeld om voor jezelf te houden. En dan denk ik bij mezelf, waarom zou je dat nou in vredesnaam doen? Dat licht dat schijnt toch wel. Neem iemand gewoon mee. Nee. En hoe zit dat dan hè, met een aantal hoofdstukken ervoor? Hè, dat Jezus ook zegt, van, hé, laat je licht schijnen voor de wereld. Met andere woorden, voor de ander. Zodat ze uw goede werken zien. Nou sorry hoor, maar die kan ik daar niet vinden in die gelijkenis. Is je geloof dan werkelijk te klein om in ieder geval voor die mensen te bidden als het je niet lukt? Ik vind het ontzettend raar. Maar het is niet raar. Want waar gaat het om bij die meisjes? Waar het om draait, dat is dat, zoals ik al zei, het koninkrijk der hemelen gevestigd is in ons binnenste, in ons hart. En dus de bedoeling van Jezus om duidelijk te maken in deze tekst is dat, om hem te ontmoeten, hier binnen, ja, daar komt hij. Moeten wij dus de weg volgen naar ons eigen hart. En wat gaat het nou om? Dat kunnen alleen wij zelf. Alleen wij zelf kunnen die weg lopen. Er is niemand die dat voor je kan doen. Kun je alleen zelf. Dat verklaart dat egocentrische gedrag. Hierbinnen. Ja? Dus vanuit die context maakt Jezus onderscheid tussen dwaas en wijs. Wat maakt iemand dwaas of wijs? Niet het licht, niet de lampen, niet de meisje zelf, daar draait het helemaal niet om. Niet de olie, maar de investering. Centraal in deze gelijkenis staat de investering. De wijze meisjes hadden namelijk geïnvesteerd in olie, terwijl ze dat eigenlijk nog niet gelijk nodig hadden. Ze hadden geïnvesteerd voor later, om in het donker, vrij vertaald in uitdagende tijden. Jezus konden vinden in hun eigen hart. Dus investeringen in het koninkrijk van God zijn duurzame investeringen waar je later veel aan hebt. Lange termijn investeringen, zou je kunnen zeggen. Ja? En daar zit ook het probleem. Wij kiezen niet altijd voor de langere termijn. En in de tijd van Jezus al helemaal niet. Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Want we willen vaak direct resultaat. Toch? We willen direct resultaat en dat moet ook direct lonen. Nou, wat loont het snelst en wat is het meest direct zichtbaar? Uiterlijk vertoon. Nou komt ie. Uiterlijk vertoon is direct zichtbaar. Jezus vertelt zijn boodschap, let goed op mensen, aan de verloren schapen van Israël. Daar spreekt hij tegen. Ja? Niet direct tegen ons. Wij zijn heel erg geneigd om dat dan direct naar ons, op ons te betrekken. Maar dat kan niet. Het is niet aan ons geschreven. Jezus spreekt die woorden in de eerste instantie aan de verloren schapen van Israël. Want het uiterlijk vertoon, hè, dat is dus daar ook direct zichtbaar, want die hele Joodse religie, die staat natuurlijk vol met uiterlijke daden. Met die woorden, de Sabbat, reinheidswetten, weet ik veel, et cetera. En de mensen die al die regels onderhielden, die hadden het grootste aanzien in die tijd. En ook het hoogste loon. Wie waren dat? De schriftgeleerden en de fariseeën. En wie ligt er altijd met hun in de clinch? De Heer Jezus. Omdat hij namelijk een boodschap vertelt van God kijkt niet naar je reine handen, o volk. God kijkt naar uw hart. Heel het Matthäus evangelie staat er vol mee. Ik zal je een paar voorbeelden noemen. In ieder geval vol mee met als boodschap van joh, van buiten naar binnen keren. Denk bijvoorbeeld aan bidden. Wanneer u bidt, gebruikt u niet een omhaal van woorden buitenkant. Zoals de huichelaars. Dat is heftig. Maar ga naar uw binnenkamer. Ga naar het verborgene. Of wat dacht je van het geven van aalmoezen? Ga dat nou niet voor je uitstaan bazuinen. Buitenkant, zegt Jezus. Maar laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Binnen en uit. Dat maakt je heilig. Of, als je gaat kijken naar de voedselwet, dat is ook zo'n prachtig voorbeeld. niet wat de mond ingaat, maar wat de mond uitgaat, maakt de mens onrein. Allemaal betrekking op uw binnenste, op het hart. Van buiten naar binnen. Dat is de boodschap van Jezus Christus. En het is natuurlijk lastig als je eeuwenlang gewend bent om op de buitenkant gefocust te zijn. Ja. Maar waar gaat het nou om in die hele tekst? Wat wil Jezus nou uitleggen? Lieve mensen, daar, die weg, die is doodlopend. Dat is geweest. Niet alleen voor de mensen daar, maar ook voor ons vandaag. En daar kom ik zo meteen op. En als je goede genen hebt, hè, dan kun je zo'n religieuze levensstijl ontzettend lang volhouden. Maar als het hart niet verandert, zegt Jezus, dan groeit het koninkrijk van God niet. In religie doe je ook alles zelf. In het koninkrijk van God doe je dingen samen. Daar is verbondenheid met de Heer. Daar doe je dingen samen. Net zoals in het kindermoment de vriendschap. Want als je dus een relatie hebt met Jezus, hè, en die ontwikkelt zich, dan groeit dat in liefde, in verbondenheid, in herkenning, in vertrouwen, en verdwijnt de religie van angst, vijandschap en afstand. Want in een relatie is er geen plaats voor religie. Maar daarvoor moet je wel investeren in die relatie. En daar moest Jezus hun bewust van maken. Want als je eeuwenlang vooral bezig bent geweest, hè, van de overtuiging van ik moet God aan mijn kant krijgen, daarom moet ik heel veel dingen doen. En dat Jezus zegt van nee, en nou komt het, dat is dus de liefde in die boodschap, nee, dat is geweest. Maar ik ben het eeuwige verbond. Bij mij staat het centraal. Ik ben degene die centraal staat. Ik ben degene waar al jullie geschriften over profeteren. Dat ben ik. En dat moest hij uitleggen aan de mensen daar. En daarvoor gebruikt hij gelijkenissen. Ook zoals deze. Ik ga je een aantal voorbeelden geven hoe dat dus werkt. Als je gaat kijken naar bijbellezen of bijbelstudies volgen, dan is dat natuurlijk een essentiële investering voor je relatie met Jezus en je geloofsleven. En nogmaals, relatie betekent verbondenheid. Dus je doet het samen. Dus dat kun je dan bijvoorbeeld, je kunt de bijbel lezen, kun je stille tijd nemen en zeggen, Heer, wat wilt u hier nou zeggen? Je gaat er onderzoek naar doen, is met andere woorden, je doet het samen met God. Vrede, verbondenheid, snapt u? Maar je kunt ook bijbel lezen omdat je denkt dat dat moet. Je kunt ook bijbel lezen met het idee van, joh, maar dan word ik gezegend. Afstand. Voorwaardelijk, snapt u? Dat gebeurde in die tijd. En sterker nog, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Je kan in de zondagsschool 150 psalmen uit je hoofd leren. Hartstikke knap. Ik kan hier op de preekstoel staan en een preek houden met waarin ik 50 bijbelteksten aan elkaar knoop uit mijn hoofd. Hartstikke goed. Heel leuk. Maar je kunt dat doen zonder de Heer te kennen. En daar zit het verschil. Ga nu heel even met mij terug naar de gelijkenis. Mensen zijn dwaas, meisjes zijn dwaas en meisjes zijn wijs. Denk aan het eeuwige verbond wat ik tegen je zei. Dus de wijze meisjes die investeren in de relatie met de Heer. Want investeren in verbondenheid, kiezen voor verbondenheid, kiezen voor het eeuwige verbond, is de voorwaarde dat je Jezus ontmoet en dat je God ontmoet. Denk vooral aan die tijd, hè? En op het moment dat je dat dus niet doet en je blijft in je religie, je blijft met de gedachte van ik moet dit doen, want dan kan de Heer mij zegenen en het is allemaal volwaardelijk en ik blijf dat doen, want ik ben dat gewend. Ja, dan isoleer je jezelf dus. Religie isoleert. En als dus een moeilijke periode in je leven aanbreekt, dan is het essentieel dat je direct naar de Heere Jezus toe kan. Dan is het essentieel dat je overtuigd bent van de liefde van de Heere Jezus. Dat je overtuigd bent, hè, vanuit het geloof, wat ik al aan het begin van de preek zei. Dat je handelt vanuit het geloof dat God naast je staat, dat er liefde is en dat daar niks tussenin staat. Dat je daar niets voor hoeft te doen. Dat je niet hoeft te twijfelen van, joh, ja, heb ik het nou wel genoeg gedaan of dat. Dan schep je namelijk afstand. En dat doen we helaas zelf. En dat deden ze in die tijd ook. En daar moest God hen voor beschermen. Want Jezus zei, ik weet wat er aankomt. Ik weet wat er aankomt. Ik weet dat jullie vervolgd gaan worden. Ik weet van de Romeinen. Ik weet dat sommigen van jullie een verschrikkelijke dood tegemoet zien. Maar als je dan in je religie blijft hangen, in plaats van uit liefde het verbod met mij, dan ben je naar mij op zoek. Maar omdat je jezelf isoleert, ben je eigenlijk met mij ruzie aan het zoeken. Terwijl je juist direct naar mij toe moet kunnen. Of wat dacht je van bidden? Dat is ook nog zoiets. Bidden is essentieel voor je investering in de relatie met God. Om hem te leren kennen, zijn stem te leren verstaan, te bespreken wat er in je hart leeft, om elkaar te kennen en te groeien in geloof. En tegelijkertijd kun je ook bidden, alleen niet gefocust op de relatie, ja, maar op de buitenkant. Hoe vaak bid jij per dag? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik doe het denk ik 2 keer in de week. 2 keer in de week? Nou, dan kan die Heer je niet zegenen hoor. Dus dan ben je vooral daarmee bezig. Hoe vaak moet ik bidden? Moet er zoveel of moet het zoveel afstand? Hoor je dat? Voorwaardelijk, dat is wat ik wil zeggen. Maar vanuit de relatie bid je vooral voor jezelf. Want God heeft niets nodig. Wij hebben het nodig. En dan zorgen we er vooral, in ieder geval voor, dat daar geen belemmerende zaken tussenin staan. Religieuze gedachten. Omhaal van woorden, precies hetzelfde. Voorwaardelijk. Nee. Dan gaan we gewoon naar de Heer toe. Dus ook weer hetzelfde. Beide mensen bidden. Maar hoe ontmoet je de Heer? Als je het moeilijk hebt. Hoe ontmoet je de Heer? Vanuit de overtuiging dat God naast je staat. Het eeuwige verbond. Jezus die uit liefde voor je is gestorven. Dat moesten ze leren. En dat gingen ze ook leren. Maar geen religie hoor. Geen eindtijd. Nee. Absoluut niet. Of ook zoiets, hè. Daar hadden ze bijvoorbeeld krachten uit gebedsjalen en zo, weet ik veel. Gebedsdoeken met randjes. Ja, dat moest allemaal helpen. Jezus zegt, nee. Ik heb. En er staat helemaal niks tussen. Je kan gewoon naar me toe komen. Daar hoef je niets voor te doen. Dus je kan bidden, je kan Bijbel lezen en God toch niet vinden. En dan krijgen we bijvoorbeeld bij gebeden, weet je wat je dan gaat krijgen? Dan krijgt het dus een religieus, magisch karakter. Want zoals ik ook al zei, hè, ook in die, nou eigenlijk wat Jezus ook aankaart terecht, dat zie je ook nu vandaag de dag. Dan gaan we vanuit van, ja, weet je, ja, oké, okay, dan heb ik het moeilijk, ja, wat gaan we nou doen? Ja, moet ik dan extra woorden gebruiken, snap je? Dan gaan we vooral daarover nadenken. En je ziet het ook in de wereld gebeuren, tenminste ik wel. Ik zie het heel veel. Maar voorwaardelijke liefde kent Jezus niet. En daarnaast is het probleem, als je gaat kijken naar het bidden, als je dus heel veel woorden van omhaal gebruikt om hem te ontmoeten, dan bevestigen we eigenlijk dus dat we dus niet kunnen bidden. Dat we hem niet kennen. Dus, en dat besef, ja, vooral als dus de moeilijke tijd aanbreekt voor ons, als dus een donkere, als dus de nacht aanbreekt, dus een donkere periode aanbreekt, dan komt dat natuurlijk, weet je, dan komt dat besef natuurlijk altijd te laat, want je kunt je er niet op voorbereiden. Dat is precies wat Jezus zegt. Hè? Want toen de bruidegom uitbleef, dus blijkbaar hadden ze dat niet verwacht. Dus de uitspraak, ik ken je niet, het gaat over de relatie die ontbreekt. Het gaat over een bewuste keuze tussen religie en relatie. Want bij religie ontbreekt de relatie. Zoals ik al zei. Want religie is niet gericht op het hart. De binnenkant. Religie is gericht op de buitenkant. En nogmaals, dat is geen verwijt, hè? Dat is ook religie. Verwijten, helemaal niet. Dit is een liefdevolle spiegel naar ons toe. Hij wil ons behoeden voor misschien wel de enorme pijn en het gemis dat we kunnen ervaren in tijden dat we Jezus het hardst nodig hebben. Want die moeilijke tijden die komen. Die hebben we. De ene misschien meer dan de ander. Maar we hebben ze wel degelijk. En zoals ik al zei, voor de mensen toen in die tijd was dat de christenvervolging door de Romeinen. Ja? De donkere periode stond voor de deur. Maar wij kennen ze ook. En het enige wat je dan wilt, dus dat wij op dat moment een sterke relatie met God hebben. En dat we zonder enige twijfel naar hem toe kunnen. Naar de Heer toe kunnen, hè, dat je dan naar de Heer toe gaat in je gebed. Van, joh Heer, ik heb het nou zo moeilijk. In plaats van dat je zegt, van ja, hè, dat je dus bezig bent met van ja, de omhaal van woorden. Met de afstand. Dan wordt dus heel erg duidelijk wie verbonden is. En wie zich door de religie heeft geïsoleerd. Dus woorden van Jezus, of dat nou deze zijn of andere, de brede en de smalle weg, noem ze maar op, die kunnen heel hard zijn. Die kunnen enorm confronterend zijn. Maar daar zit liefde achter. Dat doet Jezus bewust. Dat doet hij bewust. Want als deze tekst je ongemakkelijk, hopelijk deed voelen, of doet voelen, waar komt dat dan vandaan? Van binnenuit, hè? Dat voelt u van binnen. En dat is dus ook Jezus zijn hoop, dat je daar dus ook naartoe gaat. Dat je dat dus snapt, van hé, wacht eens even, ik moet vooral hier binnen zijn. Dus Jezus gebruikt dus harde woorden om ons liefdevol te spiegelen. En wij neigen ons vaak in ons zijn om ons op de buitenkant te richten, maar we moeten ons richten op de binnenkant. De relatie met Jezus bestaande uit liefde en verbondenheid, dat is waar het om draait. Dat is hoe het koninkrijk groeit in de wereld. Dus wat kun je nou meenemen? Laat me je helpen. Ga eens nadenken over die definitie van geloof. Ik zou zeggen, luister het eens terug, schrijf het eens op, mediteer erover. En laat het tot je inwerken. Want geloof geeft je een enorme verantwoordelijkheid. Maar door het geloof hebben wij een keuze. Onthoud dus dat je door het geloof in Jezus Christus in vrede mag leven met God. Dus welke tekst je ook krijgt voorgeschoteld, welke exegese je ook krijgt voorgeschoteld, onthoud eerst voordat je gaat lezen van oké, joh, maar ik kies bewust voor deze beschouwing. En als je dan dus iets hoort waarbij dus niet de relatie wordt verstevigd, maar waarbij de afstand wordt vergroot, dan zegt dat veel meer over degene die praat dan over jou. Want jij kunt er namelijk voor kiezen. Gewoon vanuit de Bijbel, om dat niet te doen. Dus doe dat ook niet. Ten tweede, een relatie moet groeien. Neem er de tijd voor. Ja? Want het is er niet ineens of zo. Dus verwacht dat ook niet. En misschien is het in het begin wat vreemd. Kan ik me zo voorstellen. Ik vond dat wel zo. Maar naarmate zul je merken, en na de tijd voordat zul je merken, dat er steeds meer vertrouwd raakt. 3, laat je religie los. En dan zul je zeggen, die heb ik niet. Die hebben we allemaal. Allemaal. Als het leven ons tegen zich keert, kan zomaar de gedachte oproepen van, God is toch tegen me. Vergis je niet. En misschien nog wel het meest belangrijke. Je hoort heel vaak, hè, dat van God, ja, God is liefde. Maar dan hoor je heel vaak ook de uitspraak van, ja, God is liefde, dat klopt. Maar God is ook. Hoor je dat? God is ook. Ja, daar wil ik even wat over zeggen. Hoe openbaart God zich aan Mozes? Met Yahweh. Ik ben die ik ben. Hij zegt tegen Mozes, ik ben, heeft u gezonden. Waarom is dat essentieel? Omdat Jezus daarmee zegt, ik ben altijd ik. Ik ben altijd ik. Zijn wij altijd onszelf? Nee. Wij zijn soms. En omdat wij soms zijn, zijn wij onbetrouwbaar. Wij zijn nooit 100% te vertrouwen. God wel. Dus als God zegt, ik ben, dan zegt God daarmee, ik ben altijd betrouwbaar. En wat zegt de Bijbel over God? God is liefde. Dus God is niet ook. Want als God ook zou zijn, dan maakt het God onbetrouwbaar. Dat wij niets van die liefde begrijpen of dat we dat moeten ontdekken, dat is aan ons. Maar als je dus hoort van, joh, hè, God is ook, weet dan, nee, God is niet ook. En als laatste wil ik u nog meenemen naar een verhaal wat ook over religie gaat. Ook uit het Matthäus-evangelie, Matthäus 4. Dat is de verzoeking in de woestijn. Dat kent iedereen wel, hè? Daar wordt Jezus wordt verzocht door de Satan. En dan moet je maar eens lezen, maar wat zegt hoe verzoekt de Satan Jezus door het letterlijk citeren van teksten. Dus dan zegt hij, er staat geschreven. Ja. Dus, lieve mensen, ik pak hem er even bij. Dit boek is een boek wat levens redt, maar het is helaas ook een wapen. En dat gebeurt ook met deze tekst. Want de Satan had haar misschien wel kunnen zeggen van, nou zie je nou wel, dat je er niet zomaar bij hoort? Zie je nou wel dat je op moet passen? Jij denkt dat het allemaal zomaar vanzelfsprekend is, dat is helemaal niet zo. Afstand. En op het moment dat je daaraan toegeeft, dan zorg je ervoor dat je dus, dat dus die afstand toeneemt, dat de vijandelijkheid misschien toeneemt en daarmee isoleer je jezelf. En dat is precies wat de Satan wil. Isoleren. Laat het koninkrijk van God alsjeblieft niet groeien. En dan is mijn tijd heel gauw geweest. Hij vecht zich een ongeluk. Maar het hoeft ook niet meer, nu je dit weet. Je hoeft daar niet meer aan toe te geven. Dus let goed op. Op het moment dat je dus teksten leest en je weet het niet, of het is moeilijk, of je raakt beangstigend, denk dan, nee, de tekst is moeilijk, die snap ik niet, dat ga ik uitzoeken, ik ga het navragen, ga studies volgen. Maar toegeven aan vijandschap, nooit. Dat ga ik niet meer doen. En dat is precies wat Jezus wil zeggen. Het hoeft niet meer. Wil jij mij ontmoeten? Zoek mij. Zoek mij binnenin je. Ik wacht op jou. Amen.
Ik bid u.